Vorige keren waren wij in Ezechiël. Met name hoofdstuk 28. Waar wij vinden profetieën dan wel klachten tegen de koning van Tyrus, dan wel over de koning van Tyrus. En vervolgens ook profetie tegen Sion. Zijn we enige tientallen kilometers verder naar het noorden. Nog steeds aan de kust. De grote steden van in de tijd het Rijk der Phoeniciërs. Phoeniciërs. Waarvan ik hier heb uitgelegd dat het een wereldrijk was, maar niet op basis van militaire macht, maar voor wat betreft economie, handel, daarmee impliciet rijkdom. Maar de koning van Tyrus wordt hier beschouwd als een, dat wil zeggen de historische koning van Tyrus, wordt beschouwd als een beeld, een projectie, een incarnatie desnoods van de duivel zelf. Want over hem gaat het, als hij heet, verzegelaar de som vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid en gewaard in Eden Gods hof. En dergelijke teksten, maar ook die van vers 17 van Ezechiël 28, uw hart verheft zich over uw schoonheid, gij hebt uw wijsheid bedorven. Ik heb u op de aarde henen geworpen, dat wil zeggen logischerwijze, ik zal u op de aarde henen werpen. Want vanuit de dagen van Ezechiël was het hoe dan ook toekomst, ook als het over een historische koning gaat van Tyrus. Maar ja, dat zeggen we elke keer dan bij zulke soort teksten. De vertalers hebben nou eenmaal afgesproken hoe ze bepaalde werkwoordsvormen, vervoegingen, zouden vertalen naar het Nederlands. Dat moeten ze doen. Als ze dat niet doen, krijgen ze strafpunten. Of halen ze lagere cijfers bij hun examen of wat er van is. Dus ja, ze doen dat netjes. Maar ze moesten ook wel, want het idee van tijd, of het toekomst is, of al in het verleden ligt, dat zit niet in die werkwoordsvormen opgesloten. Dat is nu helemaal zo, wij kennen dat niet zo. In onze taal is dat anders, althans was het anders. En dus zeg ik nou maar even hoe het zit, het moest nog gebeuren. Maar het zijn uitspraken die op geen manier, ook met de beste wil van de wereld, niet van toepassing gebracht kunnen worden op een historische koning van Tyrus of eventueel van Sidon. Zo min als dat kon in verband met de koning van Babel uit Jesaja hoofdstuk 14, waar wij het dus ook over gehad hebben. Dit zijn dus profetieën, bedektelijk misschien. Ik weet niet of het terecht is als ik het zo zeg. Maar het zijn nou eenmaal woorden met meerdere toepassingen, met meerdere lagen heet dat. En een van die lagen, de hoogste, is inderdaad dat het gaat over degene die wij kennen als de God deze eeuw. Degene die altijd aan het hoofd staat van welk wereldrijk dan ook. En in gedachten ben ik dan ineens bij een tijdgenoot van Ezechiël, namelijk bij Daniël en de droom van Nebukadnezar in Daniël 2. Want hoe dan ook, Babel werd geacht daar aan het hoofd te staan van één wereldrijk. En Daniël zei, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En wij verklaren het snel weg en zeggen, nou ja, het gaat over het Babylonische Rijk. Dat is het hoofd van de rijken die verder volgen. Maar je, in plaats van het naar beneden toe te passen, kun je het ook naar boven toepassen. En zeggen, de koning van Babel is niet eens Nebukadnezar, maar het is volgens Jesaja 14 de duivel zelf. En die staat aan het hoofd niet alleen van het Babylonische Rijk, maar ook vervolgens van het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, wat het maar was allemaal. Hè. Het Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk. En vervolgens het antichristelijke Rijk, populair gezegd, van de toekomst. Het is één beeld, het is één figuur, zijn gestalte enzovoorts. En of je nou heet koning van Tyrus, van het Phoenicische Rijk, of van welk rijk dan ook, dat maakt eigenlijk allemaal geen verschil. Satan is nog steeds de god deze eeuw. In de praktijk. Dat wil zeggen, de jure niet. En officieel en volgens Gods recht behoort het koninkrijk toe aan Christus. En wij beleiden dat regelmatig. Ik moet even een paar cynische woorden inslikken, maar wij beleiden dat regelmatig. En zeggen dan, want van u is het koninkrijk. En klinkt weinig enthousiasme in door als ik de mensen dat zo hoor mompelen bij een open graf gewoonlijk. Daar sta ik dan tussen, helemaal verdwaald. Maar dan, ja, die dingen komen voor, niet waar. En dan hoor ik het Onze Vader voorbij mompelen. Want van nu is het koninkrijk. Ja, wat dat ermee te maken heeft, weet ik dan ook niet. Maar men weet dat dus. Of men het gelooft, dat is het punt niet. Ik hoop dat u het gelooft. Van nu is het koninkrijk. Tot in eeuwigheid. Enzovoort. Wij zien niet, maar wij zien toch, zegt Hebreeën. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar toch, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, enzovoorts. Zo kennen wij hem, zo aanbidden wij hem, zo dienen wij hem, enzovoorts. Maar in de praktijk is nog steeds Satan de god deze eeuw. Dat is een aflopende zaak. Hij is demissionair, kennen we dat woord nog? Nee, Rutte had het al zo lang vol, maar dat heet dan demissionair, dat is hij. Maar en het, zijn tijd is kort, volgens de Bijbel. Zijn dagen zijn geteld. En zo is het maar net. Maar intussen hebben we nog steeds met deze figuur van doen, die dus ook aan de orde is in de profetie tegen Sidon. Dat ligt voor de hand, want het was één en hetzelfde rijk feitelijk, Tyrus en Sidon. Overigens, al die profetieën over volkeren en over oordeel over volkeren en de koningen daarvan, de machthebbers enzovoort, staan altijd in verband met Israël. Want in zichzelf heeft het natuurlijk helemaal geen zin om deze koninkrijken ten val te brengen, te oordelen, of hoe dat maar heet, te vernietigen. Het heeft pas zin alsof het anders voor in de plaats komt. En vandaar dat wij gewoonlijk meteen op de hoogte gebracht worden waarom en in welk verband deze dingen gebeuren. Die oordelen over die volkeren zijn er om ruimte te maken voor, populair gezegd, het koninkrijk gods. Populair religieus bedoel ik dan, hè. En anders gezegd, om ruimte te maken voor het koninkrijk dat aan geen ander volk zal worden overgelaten. Want ik was toch in Daniël 2. Dat is Israël. En dat lezen wij hier dus ook. Ik geloof dat we, ik weet niet meer precies, maar ik dacht dat we dat 14 dagen geleden ook gelezen hebben. In vers 24 van Ezechiël 28 waren we al zover, ja. Hè? En het huis Israëls zal geen smartende doorn, nog weetdoende distel meer hebben van allen die rondom hen zijn. Die hen lieten beroven en ze zullen weten dat ik de Heere Heere ben. Het huis Israëls wordt genoemd hier in verband met een oordeel over Sidon. Nou ja, over Tyrus en Sidon, mijn zinziens. En dan gaat het over het huis Israëls. En dan vers 25 van Ezechiël 28. Alzo zegt de Heere Heere, als ik het huis Israëls zal vergaderd hebben uit de volken onder de welke zij verstrooid zijn, en ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. En ze zullen daarin veilig, zeker, veilig, zich ja, veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, ze zullen zeker wonen als ik gerichten zal hebben hoeven tegen allen die hen lieden beroofd hebben van degenen die rondom hen zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun lieder God ben. Dit is het belofte van het herstel van het huis Israëls. En ik kan het gewoon niet laten. Ik zeg er maar bij dat terwijl ik het lees, denk ik niet eens aan het Joodse volk. Waarom zou ik? Het heet het huis Israëls en ik ben bij Ezechiël. Als ik nou bij Jeremia was, oké. Of bij Daniel, misschien. Niet helemaal zeker, maar hier ben ik bij Ezechiël en het huis. Ezechiël verkeerde onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. Dat is waar het over gaat. En hier gaat het om beloften, profetieën over dat huis Israëls dat hersteld zou worden. Want, ja, het is nog 8 hoofdstukken te gaan, maar dan ben je in Ezechiël 37. En daar staat dus uitdrukkelijk in het tweede deel van het hoofdstuk dat als de Messias komt en Israël zal verzamelen, dan gaat het wel degelijk om het huis Israëls enerzijds en het huis van Juda anderzijds. Dan zullen ze weer één worden. Ook niet eerder dan dat, dan pas. Maar wel degelijk die 10 stammen die men zoekverklaard heeft, of wat men er maar mee gedaan heeft, die men genegeerd heeft, die men weggeredeneerd heeft, maar ze zijn hier aan de orde. Per slot, zij zijn de dragers van het eerstgeboorterecht. En daar gaat het maar om. Kortom, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Hierna komen wij terecht in Ezechiël 29. Profetie tegen Egypte. Oké, moet kunnen. En daarna komen wij terecht in hoofdstuk 30... Nog 2 profetieën tegen Egypte en Farao. Ik las het opschrift in mijn Bijbel. Ik vind het wel aardig zo. Nog 2. En dan gelukkig komen we in hoofdstuk 31. Maar ja, daar staat boven Farao en zijn volk zullen vergaan. En dan hoofdstuk 32. Klaaglied over Farao, koning van Egypte. Tja. Dus dat blijft nog enige hoofdstukken zo over Egypte. Terwijl daar eigenlijk niet eens een rechtstreeks verband is met de dagen van Ezechiël. Het waren de dagen weliswaar van de ondergang van het tweestammenrijk, waarvan de 10 stammen op de hoogte gebracht worden via deze profeet onder de 10 stammen in hun ballingschap. Maar wat Egypte daar nou helemaal mee te maken heeft, nou iets, laat ik u dat dan vertellen. Ten slotte hebben we niet zo heel lang geleden hier de profetie van Jeremia besproken. En u herinnert zich waarschijnlijk dat Jeremia, het boek Jeremia, eindigt ongeveer, maar de geschiedenis, om zo te zeggen, van Jeremia eindigt met dat hij tegen wil en dank, maar met Gods toestemming, meereist met een groep overlevenden van Jeruzalem en van de oorlogshandelingen van de Babyloniërs enzovoorts. Er was dan een groepje over en die hadden besloten om naar Egypte te trekken, waarvan de Heer gezegd had dat ze dat niet moesten doen, omdat ze dat toch niet zouden overleven. De Heer zou hen daar ook weten te vinden. Maar ze namen Jeremia mee, en des konings dochters overigens, voor alle duidelijkheid. Daar is het kennelijk goed mee afgelopen, en met Jeremia ook, want dat was hem beloofd. Maar met de rest niet, want wat er gebeurd is, is dat Nebukadnezar wel degelijk doorgetrokken is alsnog naar Egypte. En dat min of meer veroverd heeft, of hoe je dat maar zeggen moet. De Bijbel spreekt er op meerdere plaatsen over dat daadwerkelijk, dat het zou gebeuren en dat het gebeurd is. Wij kennen het uit de algemene geschiedenis eigenlijk niet. Nou, helemaal niet. Maar omdat het in de Bijbel staat, hoor je soms wel eens het idee van, nou ja, Nebukadnezar, de Babyloniërs zijn weliswaar Egypte binnengetrokken en hebben daar huis gehouden, of wat ze dan maar deden, en inderdaad wat burgers getroffen, burgerslachtoffers gemaakt, want het is oorlog. Ja, moet je tegenwoordig uitleggen dat dat wel vaker gebeurt in de oorlog. Maar toen maar. Maar dat is dan gebeurd, inclusief de Joden die erheen gevlucht zijn. Maar dat Nebukadnezar daarna gewoon Egypte weer achter zich gelaten heeft. Want ja, je kan wel een land bezetten, maar dan? Dan moet je mensen achterlaten, dan moet je een bestuur instellen, dat is een heel gedoe allemaal. Ik wil niet over de Tweede Wereldoorlog beginnen, over Zeiss in kwart en wie het allemaal maar waren die hier in Nederland aan de dienst moesten uitmaken. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Je kan natuurlijk ook gewoon de kopstukken uit het land een kopje kleiner maken, dan zijn ze stuk. Dat heb je toch, het kopstuk. Nou ja, dan haal je de koppen eraf en hou je de stukken over. En daarna laat je het land liggen, zo van, daar heb je voorlopig geen last meer van. En dan ga je gewoon weer weg. Nou, dat is wat Nebukadnezar dus gedaan heeft. En volgens de officiële verhalen, de officiële commentaren op deze profetie, dat wil zeggen de betrekkelijk serieuze commentaren op die profetie, die er enige waarde aan hechten, zeggen ze, ja, dit is gebeurd toen Nebukadnezar inderdaad Egypte bestreden heeft. En dat was het dan, dat is dan het eind van het verhaal. Maar ja, misschien is dat historisch zo, maar dan moet ik toch zeggen dat het zo'n betrekkelijk onbelangrijke gebeurtenis, omdat ze meteen ook weer verdwenen zijn, dan toch merkwaardiger wijze 1, 2, 3, 4 lange hoofdstukken in beslag neemt. Dat lijkt me toch enigszins overdreven. Dan heb ik het niet eens over dat die voorgaande hoofdstukken over Tyrus en het stukje over Sidon eigenlijk ook wel wat overdreven zijn. Want wat maakt dat historisch nou eigenlijk uit? En daarna stellen wij vast dat die gebeurtenissen de aanleiding zijn tot deze bladzijden in de Bijbel, die ons dan maar niet slechts spreken over historische gebeurtenissen die van weinig belang zijn, maar ze spreken ons over toekomstige gebeurtenissen die van groot belang zijn. Want het gaat over die Zwarte Piet. Maar ja, het loopt weer tegen december, dus ik kan het niet zeggen. Maar ik heb u dat wel eens verteld, hè. Bij ons thuis heette die figuur de duivel. Die heette de Zwarte Piet. En af en toe, kent u dat spel nog, Zwarte Pieten? Nou, dan moet je zien dat je de zwarte, aan het eind van het spel blijft er iemand met de Zwarte Piet zitten. Die blijft dan over. Dus je moet zien dat je die iemand toespeelt. En goed. De uitdrukking kwam van Tante Clara, noemden wij haar. Dat was later, ze was officieel de secretaresse van mijn vader. Tante Clara van Dijk. Maar goed, die gebruikte die term. De Zwarte Piet. Enzovoort.
Tante Annie ook altijd. Tante Annie. Die zat wel overgenomen met mijn tante.
Van Inge bedoel je? Ja, maar die hebben elkaar heel goed gekend.
Dat was
over
de boze.
Ja, ja. Tante Annie had het over de boze meestal. De boze, ja. Maar toen maar, de boze. Ik vind hem wel aardig, ja. Nou, dat is niet aardig, maar de uitdrukking bedoel ik dan. Hè. Kortom, het is niet voor niks dat we ineens in Egypte terechtkomen. Want, en dat probeer ik u meteen te verklaren, want ja, ik ben niet ingehuurd om Ezechiël 29, 30, 31 en 32 toe te lichten. We hebben een ander onderwerp. Het onderwerp is de zondeval en wat er de consequenties van zijn. En dat is niet de zondeval van Adam. Wat wij de zondeval van Adam noemen, is niet anders dan de demonstratie van een zondeval die langer daarvoor reeds had plaatsgevonden. Want de introductie van de zonde ligt bij wat men moet noemen de val, de morele val wel te verstaan, van degene die wij kennen als de diabolos, de duivel, de satanus, de boze, de god deze eeuw, de overste van de macht, de lucht, de leugenaar van de beginnen. Kortom, hij krijgt ook heel wat titels mee. Nou goed, daar hebben we het over, maar het punt is dat achter de koning van Babel uit Jesaja 14 vinden we de duivel, wiens zonde daaruit bestond dat hij het woord van God losliet. In opstand kwam tegen God, en u weet, God is woord en dat woord van God is de waarheid. Met dank aan Johannes, die kans ziet om die dingen met behulp van zijn metaforen ons heel snel uit te leggen. God is woord, God spreekt, dat is wat hij doet, dat is wie hij is. Hij maakt zich bekend en dat woord is de waarheid en God is de waarheid. En daarmee de ware God en dat soort dingen meer. En van de duivel zegt hij, die is in de waarheid niet staande gebleven in Johannes 8. En ik heb u geloof ik uitgelegd, want we hebben het daar al over gehad, dat hij dus inderdaad in de waarheid stond, maar vanaf een bepaald moment, wanneer dan ook, niet meer. Dat is niet alleen de waarheid loslaten maar, en tegen de waarheid in opstand komen, logischerwijze, maar daarmee in opstand komen tegen God en zichzelf dus proberen te verheffen boven de waarheid, boven God. Je vindt het tot in onze dagen mensen die in alle naïviteit en argeloosheid heel serieus staan te vertellen van ja, de waarheid, maar ja, daar kunnen wij niks mee, wij moeten toch, enzovoorts. Maar ja, waarheid, dat is maar een lastig ding. Daar kan je niet over onderhandelen. Die is niet maakbaar, en u weet dat alles tegenwoordig maakbaar moet zijn, toch? En de waarheid, die is hard. Vandaar dat ze van ons zeggen dat wij liefdeloos zijn. Wat zeggen ze van ons, hoor? Dat we zeggen, ja, maar er staat geschreven. Ja, maar dit is zo hard. Dit is zo liefdeloos. Liefdeloos is zacht, hè, dat weet u, hè? Liefde is zacht, natuurlijk. Liefde, een zwak hebben ergens voor. Dat is, maar goed, ik weet niet hoe men bij die uitdrukkingen komt. Maar toe maar weer. Maar men heeft moeite met de waarheid. Maar men stelt er zich boven, men schuift hij aan de kant en zegt, nou, dat komt later wel. Hoef ik nou ook niet te weten, heb ik alleen maar last van, heb je maar discussie over, daar struikel je over. Staat ook in de Bijbel, de waarheid struikelt op de straat. En zo, onder de massa betekent dat, hè. Daar raak je vanzelf de waarheid kwijt. En dan zeggen ze, nou, dat komt later wel. En ze zingen een vroom lied, eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer, en liever niet eerder. Met excuses aan Johan Koekoek, die deze Nederlandse tekst schreef. Maar, nee, het is gewoon de vertaling van een Engels lied. Hè. Maar toen maar weer. Maar zoiets, eenmaal zullen wij het begrijpen. Ja, dat dank je de Koekoek, denk ik dan. Met opnieuw de excuses aan, aan mijn vriend. Maar goed, toen maar. De bedoeling is dat we nu de waarheid leren verstaan. Dat is datzelfde Johannes 8. Dat wij nu de waarheid zouden verstaan. En dat de waarheid ons zou vrijmaken. Dat is het waar het over gaat. En daarom vertel ik u deze dingen toch allemaal maar. Want niet alleen vinden wij de duivel en zijn hoogmoed zijn grote bek. Zijn hoogmoed. In de koning van Babel, ik bedoel gewoon in die profetie van Jesaja 14, nou ja, eigenlijk 13 en 14. We vinden hem ook in die profetie over Tyrus hier in Ezechiël 27 en 28. Eveneens aan het hoofd van een grote wereldmacht, waaruit die macht dan ook bestaan mocht in die dagen. En daarna krijgen we 4 hoofdstukken over Egypte en specifiek ook over Farao, de koning van Egypte. Want dat staat letterlijk zo boven hoofdstuk 30. En daar gaat het ook inderdaad over. En ik probeer u duidelijk te maken dat achter Farao, de koning van Egypte, kortom, achter dat rijk, wat ooit ook een wereldrijk was, althans in de dagen van Mozes, dat daarachter net zo goed de duivel schuil gaat. In de grote mond van Farao is niet anders dan de grote mond van de Zwarte Piet, met excuses deze keer aan Sinterklaas dan, en aan de blokkeervriezen. Of, nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Altijd moeite met die uitdrukkingen. De letten ze op tegenwoordig, hè, hoe je de dingen benoemt. Hè. Wij zijn ook niet meer blank, hè. Wij zijn wit, dat weet u toch. Hè. We zijn helemaal niet wit, maar je mag niet meer, niet meer blank zeggen. Dat, toch?
Wit en boos.
Ja, en boos bovendien. Bovendien ben ik nog een man en ik heb ook nog blauwe ogen ook. Dus het is helemaal, nou ja. Een verdrukte groep hoor ik bij het helder. Maar laat me zitten. Profetie over Egypte. In het tiende jaar, in de tiende maand, op de twaalfde der maand geschiedde dus, Heer, een woord tot mij, zeggen de mensenkind. Want over die datum ga ik het niet hebben met u. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Farao, de koning van Egypte. Zie je wel. We hadden de koning van Babel, we hadden de koning van Tyrus. We hebben nu de koning van Egypte, en profiteert tegen hem en daarmee tegen het ganse Egypte, want de koning, u weet hoe het met koningen is, hè? Nou ja, als de Fransman was, zou je zeggen l'état s'en va. Dat was nummer 14, die het zei, maar goed, dat doet er nou niet toe. De staat ben ik, dat ben ik. Dat hebben we dus afgeschaft inmiddels. Dat hebben de Fransen dus gedaan, ja, vroeger dus ook om, maar toen maar weer. Maar wij zouden het begrijpen. De koning is de personificatie, ook in rechten, van het hele volk. Het standpunt dat de koning inneemt is het standpunt van het volk, officieel. Nou ja, vroeger dan. Voor uw tijd, om zo te zeggen. En dus de profetie tegen de farao, ja, en zijn rijk. Net als gij, o koning, zijt dat gouden hoofd, maar het was meteen zijn hele rijk. En zo verder. Profeteer tegen hem en tegen het ganse Egypte. Vers 3. Spreek en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie ik aan u. Dat moet u zeggen, gewoon ik tegen u. Tegenaan, heet dat in Nederlands, hè? Tegenaan. We weten nooit of we aan of tegen moeten gebruiken, maar het is ik tegen u. En dan kan je dat wil ook weer weglaten. Want dat staat er verder ook niet. Ik tegen u, o Farao, koning van Egypte, die grote zeedraak, die in het midden zijner rivieren ligt, die dan zegt, mijn rivier is van mij en ik heb die voor mij gemaakt. En u begrijpt dat je meteen boven het niveau van welke farao dan ook bent uitgestegen. Bovendien een beetje farao zou niet zeggen, ik heb die rivier gemaakt. En bovendien zou u zich niet associëren in de eerste plaats met de rivier, maar met het land. En met het volk. Want dat is het. Maar het noemen van die rivieren, ja, een rivier betekent gewoon een stroom, hè, dat weet u, hè? Een waterstroom. Het is niet een noodzakelijke rivier zoals wij die kennen. Zoals daar zijn de Linge. Noem nog eens een grote rivier. De Oude Rijn, oh ja, oké. De Kromme Rijn, noemen ze wat. Oké, de Maas, de Merwede, de Schelde wordt al interessanter. Maar laten we zeggen de Amazone, dat lijkt me al wat beters. Iets breders tamelijk. Je mag blij zijn als je er overheen kunt kijken van de ene oever naar de andere. Rivieren, wateren. In de breedte. bedreigend. Want dat is het dan eigenlijk ook. Zijn krachten waar de mens in de praktijk niet tegenop kan. Onthoud nog even. Als men in Nederland praat over natuur en natuurbescherming en er moet een natuur iets hebben, dan bedenk dan dat we dan moeten beginnen met alle dijken afbreken, want die zijn tegennatuurlijk. En doordat de dijken om Nederland liggen, is het dus een polder geworden, Nederland. Dat is volstrekt onnatuurlijk. Dat is aan de natuur onttrokken en toen hebben we het zelf ingericht tot een parkje. En dan moet je nou niet de natuur gaan noemen. Onze achtertuin is ook niet de natuur. Onze achtertuin is onze achtertuin, meer in bijzonder die van Eef. Die onderhoudt dat, die heeft dat gemaakt en dat is niet de natuur. Onthoud die, hè? Dat gedoe allemaal over natuur. Wij hebben in Nederland helemaal geen natuur. We hebben alleen een stuk waar we niks aan doen. Maar dat is ook niet waar, want het valt onder natuurbescherming en natuurbeheer. Dat maakt het meteen geen natuur meer. Het is zulke dwaasheid waarin wij verzeild zijn geraakt, dat ik af en toe nuttig vind om u te zeggen wat natuur eigenlijk weer voor een ding is. Nou goed, die ook maar te zeiden. De natuur van Egypte, wat is eigenlijk de aard? Oké, de aarde, de natuur. Wat is de natuur van Egypte? De natuur van Egypte, dat is, nou ja, het zijn eigenlijk in de eerste plaats, het zijn twee Egyptes. Daarom heet het ook zo. Want Egypte is, in de Bijbel heet het Mitzraïm. En Aïm aan het eind wil zeggen dat het er twee zijn. Want anders, als er één was, was het gewoon Matsor. Dat komt ook in de Bijbel voor. Dus er komt Bijbels woord, Matsor. Dat is het enkelvoud van Egypte. Matsor, de term wordt ook gebruikt, maar in onze Statenvertaling wordt die nooit niet als aanduiding van Egypte gebruikt. Meen ik te weten. Ik weet het niet 100% zeker. Maar het is het woord dat vertaald wordt met vesting. Ja, in ieder geval, het is met belegering wordt het ook vertaald. Het is namelijk een gebied dat afgeschermd is. Dat is Matsor. Hebben jullie dat? En Mitzraim, Matsorim zou je dus voluit kunnen zeggen. Wordt Matsoraim, omdat het er twee zijn. Het zijn twee afzonderlijke gebieden. Want Egypte had heel lang geleden trouwens ook twee koningen. Het waren twee verschillende rijken. De termen kennen wij nog, namelijk Opper-Egypte en Neder-Egypte. Waarbij Neder-Egypte is het lager gelegen Egypte. Dat is de delta van de Nijl, want het ligt aan de Nijl, hè. Dus de delta, dat is een breder gebied met de officieel zeven armen. In de praktijk zijn het er meer. Van die driehoek, weet u wel, van Egypte. Het zuidelijkste punt van de driehoek, dat is Cairo. Daar staat ook die piramide. En de Sphinx natuurlijk. En dan verder naar het zuiden heb je Opper-Egypte van oudsher. En dat is niets anders dan de rivier de Nijl met de linker en de rechteroever. Dat wil zeggen de strook land langs de oever van de Nijl. Want, zegt de Bijbel zegt het gewoon, in Egypte regent het niet. En zelfs over de toekomst in het Messiaanse Rijk heette dat het in Egypte niet zal regenen. Staat in Zacharië 14, meen ik. Nee, ook dan regent het niet. Dat is kenmerkend voor Egypte. Het water komt niet uit de hemel. Tot Israël wordt gezegd dat het gebracht zal worden vanuit Egypte naar Kanaan. Een land namelijk dat vruchtbaar is omdat het bewaterd wordt vanuit de hemel. Kort gelezen las ik dat nog ergens, ik weet niet meer waar. Maar in de Bijbel stond het. In tegenstelling tot Egypte, want daar regent het niet. En men heeft water nodig om te leven, dat weet u langzamerhand. En het water, dat is het water van de Nijl. En wij leren daarvan, in de kinderbijbel of waar dan ook maar, wij leren daarvan dat van oudsher de jaarlijks de Nijl buiten zijn oevers treedt. Ze zijn de seizoenen gebonden, want het water van de Nijl komt wel degelijk van de regen, ergens uit de binnenlanden van Afrika enzovoort. En dan per seizoen treedt de Nijl buiten zijn oevers. En wij moesten dan leren dat dan de vruchtbare slik over, of uit het water van de Nijl over het land gebracht werd. En daarom was Egypte zo'n vruchtbaar land. Nou ja, een paar meter links en een paar meter rechts van de Nijl. Ooit hadden we met een van onze reizen een wat ongelukkige reis, omdat we niet konden landen in, moesten naar huis. En we konden niet landen in Cairo, was geloof ik. Ja, Cairo moesten we landen en overstappen, of wat het maar was precies. Ik weet niet meer precies. Maar er was niks te zien, het was geheel beroerd. En op het laatste moment kennelijk gaf de piloot vol gas. We schrokken allemaal natuurlijk. En dat vliegtuig, we moesten landen. Ineens was het vol gas en woem. En je kon niks zien buiten wat er aan de hand was. Maar we maakten een doorstart. En moesten naar het zuiden vliegen. Dus een paar honderd kilometer. Naar het zuiden. En daar hebben we... Hè?
Naar Luxor.
Naar Luxor, ja. En daar zijn we geland, geloof ik. En pauze gehouden. Mocht nergens heen. En toen het eenmaal weer een beetje beter weer was, vlogen we weer terug alsnog naar Cairo. Maar we hebben dus een ritje, een vlucht gemaakt over de Nijl. Dat was geweldig. Ik ben er heel blij mee geweest met zo'n gelegenheid. Ik weet niet, schijnt iemand voor gebeden te hebben. Maar goed, weet ik veel. Maar ik ben er heel blij mee geweest. Dan krijg je toch mee voor je centen. Dat je een uur lang, of hoe lang het maar was, misschien wel urenlang, over naar beneden kijkt. En je ziet niks anders dan die woestijn en die groene strook langs de Nijl. Nou ja, dat is allemaal dus Opper Egypte. Dat is hoger en vandaar gaat het daar beneden. En van de farao's leggen ze je uit dat de latere farao's, die droegen de dubbele kroon. Eén is een soort brede, een soort matrozenmuts of zo is het. Dat is de kroon van het ene rijk. En de andere is een puntmuts. Dat is de kroon van het andere rijk. En die zijn dan gecombineerd. Het heeft ook een naam, maar dat zal het u besparen allemaal. En dat is dan de gecombineerde kroon van van de beide Egyptes. Dat zijn er dus twee. En in de hiërogliefen, u weet, hiërogliefen, dat is een soort rebus, hè? Dat weet u, hè? Dat is beeldtaal. Langzamerhand verliezen wij ook onze taal, we houden beeldtaal over. Ik heb jarenlang geklaagd dat ik die gebruiksaanwijzingen niet kan lezen die uit het Chinees vertaald zijn en zo. Ik weet niet wat het is tegenwoordig, zijn die er niet meer? Het zijn tegenwoordig plaatjes. Hè? We gaan terug naar de hiërogliefen. Nou, de hiërogliefen, dat zijn twee rondjes, dat is aanduiding van Egypte. Eén matsor en nog een andere matsor. Eén bolletje, één klontje en nog een kluit. Dat is het, dat is Egypte. Nou goed. Maar kenmerkend voor Egypte is dus dit. Het land kan eigenlijk niet bestaan, het is dat die rivier daar is die af en toe buiten zijn oevers treedt. En ik probeer niks te zeggen over Nederland, want ja, sinds wij de dijk omheen gelegd hebben en het land niet meer overstroomd wordt, zakt het dus langzamerhand helemaal weg. Hebben jullie dat nog? En dan lopen ze te vertellen dat we zuinig moeten zijn op het water. Maar als we verder niks doen, komen we er vanzelf in om, hoor, in het water. Want ja, natuur is natuur. Die man. Ja. Vroeger kregen we nog laagjes slik en dan bleef het een beetje op peil. Behalve als er veel geregend had of de zee een keer hoog stond, dan liep het allemaal onder. Maar geen nood, we bouwen onze dorpen of onze huizen op terpen. Of, daar hebben we het woord dorp trouwens aan te danken. Een dorp is gewoon een terp. Ja, nou goed, anders zou het wel een nederzetting heten of zoiets, hè, met inboerlingen. Maar goed, wat een dessa, weet je veel. Dat is allemaal heel normaal, maar het kwam ons niet gepast uit. Bovendien, langzamerhand werd het overbevolkt, dus je kan het niet hebben dat het onderloopt. Dus ja, zoiets. Maar Egypte heeft zijn vruchtbaarheid te danken aan het water van de Nijl. Dat is, in principe uniek in de wereld. Het is een uniek land. In die zin. En als het Nijl het leven brengt voor Egypte. En Egypte is dan bovendien in de Bijbel ook nog heel nadrukkelijk een uitbeelding van de wereld als zodanig, waarover later meer. Dan begrijp je nu dat men in elk geval in de 19e eeuw, in de tijd van de ontdekkingsreizigers enzovoort, uitgebreid op zoek ging naar de bronnen van de Nijl. Wat zocht men? De bronnen van de Nijl. Maar je kan net zo goed op zoek gaan naar de Heilige Graal, of naar de Steen der Wijzen, of naar het Gulden Vlies, of naar de bron, hoe heet dat, het levenselixer, enzovoorts. Het is altijd hetzelfde. Het is het zoeken naar waar komt het leven vandaan. En dan heb je die biologen, die vinden dan eiwitten enzovoorts. Ik vind het altijd wel komisch, dat gedoe naar zoeken naar waar het leven vandaan komt. Wij weten waar het leven vandaan komt, komt van God. En die kennen wij doordat hij tot ons spreekt. Dat heeft onze broeder in het begin eens inleidende woorden gezegd en in zijn gebed. Wij kennen de Heer doordat hij zich bekend maakt aan ons. Hoeven wij niet na te zoeken, wij kunnen niet naspeuren, het is onderzoekelijk, we moeten gewoon luisteren. En dan vertelt hij ons hoe dat zit. Maar de mens is altijd op zoek. Niettemin, ik heb respect voor die lui die het avontuur aangingen. En die lui die in Afrika op zoek gingen naar de bronnen van de Nijl en onderweg het evangelie brachten. En medicamenten, wat het maar was allemaal. Want zo was het dan eigenlijk. Maar goed, maar op weg naar de bronnen van de Nijl. Dat is nog steeds mystiek. Zoeken naar de bronnen van de Nijl. Ik weet niet of... Wij hebben geloof ik in het Nederlands geen uitdrukkingen. Geen spreekwoorden met Nijl erin. Het Engels heeft dat wel. Dit is zo van, dat is onbegonnen werk. Zoeken naar de bronnen van de Nijl. Enzovoorts. Nou ja, zoiets. Maar er is iets mystieks met dat land aan de hand. Wat is het voor een raar land? Het is allemaal woestijn links en rechts, maar de zeerivier en daar leeft men van. Vroeger was dat bij ons de Betuwe, toen de Batavieren ons land inkwamen. Sindsdien heet het daar de Betuwe, dat weet u toch? Bij de rivieren, daar kon je leven. De rest was onleefbaar, behalve Drenthe dan, maar goed. Zoiets. Maar wat is er met Egypte aan de hand? Het antwoord is, niet alleen Egypte, want ik zal eerst een bruggetje even maken. Niet alleen Egypte leeft van het water, maar Tyrus en Sidon hiervoor leefden ook van het water, in het hart der zeeën. Weet u nog? Dat is dat, okay, dat is de Middellandse Zee en vandaar de Atlantische Oceaan en welke oceaan er nog maar meer is, waardoor men handel dreef over heel de wereld. Maar het was aan de wateren, om zo te zeggen. Ze haalden hun rijkdom uit de wateren. Dat gaat niet meer opzoeken, want dan blijf ik daarin hangen, in die hoofdstukken, in het midden der zee en wat er maar was allemaal. En Babel, die van Jesaja 13 en 14, wordt ook geassocieerd met de wateren. Nou ja, in laatste instantie is dat in Openbaring 17, waar het heet, ik zal u tonen de hoer die daar zit op vele wateren. Waarna staat, en de wateren die gij gezien hebt, maar die had hij niet gezien hoor. Hij had de scharlakenrood beest gezien, maar de wateren die gij gezien hebt zijn volken, scharen, natie en tongen. Maar het beeld blijft hetzelfde. De wateren, dat is in het geval van Babel de wateren van de Eufraat. En naar het schijnt, maar ik heb me daar niet echt in verdiept, naar het schijnt ook de wateren van de Tigris. Want het schijnt dat Eufraat en Tigris, de rode van Babel, nogal dicht bij elkaar komen. En dat men daar een kanaal tussen gegraven had. En dat kanaal noemt men bij gelegenheid, omdat men niks anders kan vinden, die rivier waar Ezechiël aan zat. Hoe die maar heette. De Gebar, ja. Het Dan zeggen ze, dat is dat kanaal, want men kan geen ander water vinden bij Babel. En ik roep dan altijd, maar het was niet bij Babel. En of er een kanaal was, waarschijnlijk wel, dan, dat was voor de scheepvaart wel prettig. Zo hebben wij in Nederland het Amsterdam-Rijnkanaal en het kanaal van Gent naar Terneuzen. Nou ja, dat is ook België, maar het is wel degelijk in Nederland. Kanalen waarmee rivieren met elkaar verbonden worden. Ik ben niet zo goed in topografie, maar ik weet wel dat in de tijd onze koning koopman Willem I... in de tijd nogal wat kanalen heeft laten graven. Vanwege de logistiek, vanwege het vervoer, de verbindingen en voor de handel enzovoort. Waaronder de Willemsvaart logischerwijze. Maar goed, wij zullen het daar ook maar weer niet verder over hebben. Wat ik bedoel te zeggen is dat wij hebben aan de wateren Babel. We hebben aan de wateren Tyrus en Sidon. Maar wat in beide gevallen ook de duivel. En nu hebben we Egypte. En dan zijn we weer aan de wateren, weer op een andere manier. Maar wel degelijk als de bron van rijkdom van Egypte, om zo te zeggen. In anderen leg u wel weer uit dat de Egyptenaren de rivier beschouwden als een soort godheid. Die daar dan lag als een uitgestrekte, kromme, slomme slang. Ja, slom is een goed Nederlands woord, ja. Maar staat in de Statenvertaling, de kromme, slomme slang. Wat een dag moeten die vertalers gehad hebben, zeg, geweldig. Dat je zo'n uitdrukking in je tekst kwijt kan. Maar goed, dat is die zich slingerende slang. En hier lees je meteen over zeedraak in vers 3 van Ezechiël 29. Een monster in de zee. Moet ik erbij zeggen, eerlijk gezegd, dat het woord zee weliswaar in onze vertaling staat, in het woord zeedraak. Maar ja, dat is een kunstje van de vertalers geweest.
Nijlarmen, zegt de nieuwe vertaling.
Nee, dat zijn de rivieren zeker dan. Ik heb het over de koning van Egypte, die grote zeedraak.
Ja, machtig monster,
ja. Dat is een aardig goede vertaling. Dat wordt tanim. Dat wordt vertaald met draak. Dit kun je rustig doen, want we weten toch niet wat het is. Schijnt dat je dan naar China moet. Zover ik weet, weten ze het daar ook niet. Je kunt er lekker eten na het schijnt, maar dat terzijde. De draak, de Chinese draak, of wat het maar was. Men vertaalt het met draak, maar in de zin van een draak is een monster. En de commentatoren, bijbelcommentatoren, hebben uitgevonden dat als het ergens op het land is, een onguur gebied, zal ik maar zeggen, waar de mens niet zou wonen, een gebied van draken en struisen, dan zegt men, die draken die daar genoemd worden, dat zijn eigenlijk jakhalzen. En dan denk je, oh, zijn tanim zijn jakhalzen. Maar ja, over Egypte gaat het niet, want daar is het beest in het water. Dus dan heeft men er nu van gemaakt een zeedraak. Maar het is ook het woord voor walvissen in Genesis 1. Dat wil zeggen de grote vissen. Men weet het niet, het is gewoon, gaat gewoon over grote beesten. En dan is er ook nog iemand ooit gepromoveerd. Dat zeg ik spottend, want dat weet ik niet echt hoor, maar dat, ik roep maar wat. Maar iemand heeft uitgevonden dat hier in dit vers, waar het gaat over zo'n draak, hetzelfde woord nog steeds, tanim, dat het dan gaat ook over een groot beest en in Egypte en iets met de Nijl, dan moet het dus het Nijlpaard zijn. In ieder geval iets groots, iets lomps. En dat is het dan, wat het maar is. Mij maakt het niks uit, een monster vind ik goed genoeg. En of het dan in het water is of niet, of in Loch Ness, of welke loch dan ook, dat maakt mij verder niet uit. Het is een monster in het water. En als u mij vraagt, als er ooit zo'n monster uit het water komt, hoe ziet hij er dan uit? En dan zeg ik, dan herken je hem meteen aan zijn drietand. Ik wilde niet zeggen drie tanden, want ja.
Hij is nep.
Dat is Teunus. Tunus. Dat is Neptunus, de god van de zee. Dan wel, er zijn nog een paar namen voor Nereus.
Poseidon.
Proteus. Heb je ook nog eens een? Ik ben er nog één vergeten. Weet ik veel. Oh, dan heb je nog de Cetus. Dat is een Griekse term. Die kennen we ook, want dat is de naam voor een sterrenbeeld dat wij kennen als de walvis. Dat is een hele lange, kromme, slommers. Aan de hemel. Aan de zuidkant, aan de hemel. Een zeemonster. Een zeedraak, of zo. Dat moet ik hier wel hebben. Bij de hand. Ja. En die komt weer overeen met die we wel in de Bijbel hebben. Dat is de Leviathan. Hebben jullie dat? De Leviathan. Wij weten niet wat voor dier het is. Men heeft het nagevraagd schijnbaar in Artis. Of wat dan ook. Hoe moet je dat zeggen? Men heeft alle biologieboeken nagekeken. Men heeft het gevraagd aan Midas Dekkers, zal ik maar zeggen. Die wist het ook niet. En als die het niet weet, ja, dan. Dan houdt alles op. Dan weten wij het niet. Dus. Wij weten dat niet. Dus je moet er naar gokken, maar er is iets geheimzinnigs aan. Maar het geheimzinnige, dat is makkelijk genoeg te verklaren. Waar het over gaat, is over de duivel zelf. En die wordt, natuurlijk, die hoort in de hemel thuis, dat weet ik, daarboven ergens. Die zal er in de toekomst alsnog uitgegooid worden. Maar we hebben het hier over een zinnebeeldige voorstelling van zaken. En het punt is, en daar komt hij dan, het punt is dat Satan is de god van deze wereld of van deze eeuw of zo, maar feitelijk hij is al die god van die wereld die toen was, dank voor de uitdrukking aan Petrus, van die oude wereld die door water geoordeeld is geworden van Gods wegen. Die de wateren over die oude wereld gebracht heeft. En sindsdien wordt de duivel onder andere dan zinnenbeelden voorgesteld als de god van die onderwaterwereld. En die is tot ons gekomen, niet alleen via de Bijbel, de Leviathan en deze zeedraak of wat het maar was, maar ook via dat rijtje wat ik net noemde, dat rijtje is langer hoor, van. Ik weet niet of ik zo'n lijstje bij me heb, dat zal wel niet. Ik heb er nog. Heb ik Poseidon genoemd? Jawel, hè?
Ja.
Maar Dagon heb ik niet genoemd. Nee, maar Dagon is er ook zo een. Want dat is zo'n god met. Zo'n figuur met een vissenstaart, weet u wel?
Ja, schubben.
Ja.
Schubben.
En met schubben, ja. Nou ja, Nereus werd. Van als er ook zo uitgebeeld. Nereus, degene die in het water zwemt. Dat is wat zijn naam betekent. Je weet wel, het is de naam van de een of andere zwemvereniging. En natuurlijk van een Amsterdamse studentenroeivereniging. Nereus. Het gaat over het water. Enzovoorts. Nou ja, goed. Het is dus een oud begrip. En. Die god van de Oceanus heb ik nog niet eens genoemd. Dat staat ook helemaal aan de bron van ook die oude Griekse mythologie. Die goden van de zeeën, van de wateren, van de afgrond of wat dat maar is, zijn feitelijk de uitbeelding van Satan. Die zijn kop opsteekt, om zo te zeggen. En waarvan de wereld leeft, onder wiens macht de wereld leeft. En dat is het plaatje van Egypte. De wateren met daarin het monster. Als u dat geprojecteerd wil zien op een Nijlpaard, is het mij best. Maar als ik denk aan een monster in de wateren van de Nijl, dan denk ik niet aan één Nijlpaard, maar denk ik aan één. Een krokodil natuurlijk, ja. Eerder, maar goed. Maar misschien beeldt het dat ook wel uit, ik weet het allemaal niet. doet er ook weinig toe. Maar we hebben die figuren nou eenmaal in de Bijbel. En bovendien kennen we Egypte dan ook nog onder de naam van Rahab. Kent u die? Rahab. De Bijbel spreekt over Rahab, maar het gaat over Egypte. De vertalers hebben het niet vertaald, geloof ik. Oké. Rahab betekent zoveel als een grootspreker. Maar die herken je meteen dus, de grootspreker. Degene die grote woorden spreekt tegen de Allerhoogste. In Jesaja 30 kom je die tegen. Zoek hem even op. Profetie tegen het vertrouwen op Egypte, want we hebben nogal wat profetieën over Egypte, dat wil zeggen tegen Egypte specifiek. En in Jesaja 30 lezen wij in verband met Egypte en met Farao, lezen wij: want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Daarom heb ik hierover geroepen, stilzitten zal hun sterkte zijn. Maar wat er staat is, Rahab zal stilzitten. Dat staat er echt. Rahab zal stilzitten. En ze hebben Rahab vertaald hier met sterk zijn of zoiets, men wist er geen raad mee. En ik kijk dus even rond wie hier de andere vertalingen naar binnen gesmokkeld heeft vanavond. Zie ik hem, maar doe maar. Maar dit is wat er staat. Er staat het woord Rahab. Rahab zal stilzitten, staat er. Dat wil zeggen, Rahab zal niks doen. Je zult niet door Egypte geholpen worden. Jesaja 30. Jesaja 30 vers 7.
Ja, daarom noem ik het stilzittende Rahab. En Egypte, ijdel dat nietig is en hoop. Daarom noem ik
de
stilzittende Rahab.
Een stilzittende Rahab, ja, dat is goed, ja. Rahab zal stilzitten, dat is Egypte, zal stilzitten. Met Egypte zal je geen nut doen, je zult geen steun krijgen van Egypte. Dat is het, Rahab. Dat wil zeggen, Egypte heeft wel een grote mond, maar je hebt er niks aan. Dat is wat er staat feitelijk. En dan hebben wij Psalm 87, dat mag je verwachten, want het is natuurlijk toch een soort dichterlijke, poëtische aanduiding van Egypte. En dan lees je in Psalm 87, vers 4, over de toekomst: ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Dat gaat over de toekomst van, nou ja, de openbaring van het koninkrijk in de toekomst alsnog. En wat ooit de vijand was, daar zal toch dat woord Gods ingang vinden. En dus zal Rahab en Babel vermeld worden onder degenen die mij kennen, zegt de Heer. Waarna we ook vinden de Filistijnen, Tyriër en de Moor. En Sion en wat het maar was allemaal. Maar Rahab en Babel betekent in de praktijk Egypte en Babel. Heb je die? En de aardigheid is dat deze twee, Rahab en Babel, niet alleen allebei leefden van de wateren, net als Tyrus, die hierna in ditzelfde vers dus wel degelijk ook genoemd wordt, bij de Tyriër. Maar goed, maar Rahab, en, dus Egypte en Babel aan de wateren, maar Egypte en Babel zijn in de Bijbel beroemd vanwege hun gebruik van tichelstenen. Dat weet u toch, hè? Je krijgt het eerst, nee, niet bij Nebukadnezar, maar veel eerder. Ja, Nederland ook, en de Betuwe, langs al die rivieren heb je allemaal de steenbakkerijen, de dakpannenfabrieken en wat dat maar was, hè. Ik kom uit Bodegraven, maar vlak bij ons in Woerden had je de Woudast. Ik weet niet of het nog bestaat. De Woerdense dakpannenindustrie. Aan de Rijn. Nou ja, wat ooit de Rijn was dan, zal ik maar zeggen. Maar zo gaat dat. Ik heb laatst nog eens de biografie gelezen van ome Jan, van broeder Kits. Enzovoort. Dat begint daar ergens in de buurt van Reden en de Steeg is hij geboren en groot geworden. Zijn Eigenhemse accent kon je altijd nog horen trouwens. Tot op zijn oude dag. Maar goed. Maar bij de dakpannenfabrieken, daar begint het verhaal mee. Dat hij met zijn vader meeging langs die fabrieken, de dakpannen en de bakstenenfabrieken enzovoort. Om daar het evangelie te brengen en liederen te zingen bij het kofferorgeltje. En dat soort dingen meer. Ja, ja. Dat is cultuur, beste mensen. Maar goed, aan de rivieren. Maar Babel was de uitvinder van de bakstenen. Aan het water. Want er zijn geen stenen, net zo min als... Nou, jij in Amersfoort schijnen ze een kei te hebben. Maar verder hebben we hier... in Drenthe heb je hunnebedden. Maar goed.
We hebben ook een steen.
Ja. Dus wij moeten wel stenen zelf maken. Daarom zijn we alles sinds gelijk als godsdienstiger in dit land geweest altijd. Tichelen, strijken enzovoorts. Hè. Nou, dat is Babel, dat is religie, dat is zelf egaliseren. Iedereen gelijk en zo. Dat is wat religie doet, allemaal. Dat was Babel eerst. En daar werd uit die traditie... Werd Abraham geroepen uit Ur der Galdeeën, nog steeds aan de Eufraat enzovoort. Maar daarna komen de kinderen Israëls komen in Egypte terecht en dan begint dat gedonder weer. Dan moeten er weer tegelen gestreken worden enzovoort. Zie? En als de Heer dan de wet geeft en voorschriften geeft omtrent het leven in Kanaan, dan zegt hij, en wat je ook doet, je mag een altaar voor me bouwen, maar niet van tegelen. Dan maar van zand. Liefst van stenen en anders maar van zand, maar je gaat niet zelf tegelen strijken. Hè? Dit staat er echt allemaal, hoor. Eerlijk waar. Zodat u meteen weet dat de brandofferaltaar, om maar eens één te noemen, dat was dan weer van hout en van koper en wat het maar was. Maar u begrijpt dat alleen de buitenkant omhulling was, omdat in die kast, om zo te zeggen, daar lagen gewoon stenen of desnoods gewoon zand waarop geofferd werd. Hebben u dat nog? Want het moest op de natuurlijke grond. En anders nergens op. Nou ja, goed. Maar Babel... en Egypte, de tichelen, de ballingschap. En Egypte fungeert niet alleen als het land waaruit het volk verlost werd, dat is dus uit Egypte geboren. Het heet zelfs in Hosea 11 vers 1, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hetgeen van toepassing gebracht wordt op heel Israël, uiteraard. Maar ook op de Heer Jezus, die voor dat doel dan toch eerst naar Egypte ging. Nou ja, direct na zijn geboorte, zal ik maar zeggen, eerst naar Egypte. En daar wordt die tekst bij aangehaald. Want uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het is een illustratie van dat men uit deze oude wereld verlost wordt. Want Egypte is een beeld van deze oude wereld, die er eigenlijk niet kan zijn, maar die uit de water omhoog gekomen is of door de water even losgelaten is. Het is maar hoe je het zegt. In Genesis 1, ja. En het bestaat, maar het loopt ook weer onder. Maar voor zover deze wereld bestaat, enige vruchtbaarheid heeft in zichzelf, komt het van beneden. Vandaar dat wij onze energie trekken van beneden. Uit de aarde. De aardolie. Petroleum is daar toch een heel duidelijk voorbeeld van, laat ik het zo zeggen dan. Maar goed, het is uit de aarde. Maar Egypte heeft dus inderdaad Rahab, de grootspreker. U vindt het ook even een bladzijde omslaan in Psalm 89, vers 11. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Commentatoren wijzen natuurlijk op het verleden. Naar de uittocht uit Egypte, waarbij het Egyptische Rijk van die dagen ten onder ging. Maar het is net zo goed profetisch voor het toekomstige Egypte. Nou ja, misschien het hedendaagse Egypte. Maar het zal onder het oordeel Gods komen, net zo goed. Maar het heet Rahab. Die met die grote mond. Met die grote praatjes. En daarmee wordt dus meteen de duivel zelf aangeduid. Daar gaat het me maar om. En het wijst dus inderdaad helemaal terug naar de, nou ja, naar Genesis 1 en het oordeel over die oude wereld enzovoorts. Dan hadden we natuurlijk Jesaja 51. Ik zeg natuurlijk omdat ik daar gisteren was of zo. Eergisteren? Nou, eergisteren. Jesaja 51, waar wij lezen in vers 9. Het zijn woorden gericht tot Israël en ze gaan over Israël. Toekomstig herstel van Israël. Althans vanuit de dagen van Jesaja gerekend. Ontwaak, ontwaak. U weet wel, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. Maar dat was Jesaja 65. Zeg ik het goed? Nee. Dat was Jesaja 60, denk ik. Ja, Jesaja 60, maak u op, wordt verlicht. Maar in het Nieuwe Testament heet die tekst ontwaakt. En hier heet het in Jesaja 51 vers 9, ontwaakt, ontwaakt. In 52 vers 1 heet het trouwens, waak op, waak op. En in 51 vers 17 heet het ook, waak op, waak op. Israël wordt opgeroepen om wakker te worden en om op te staan uit de dood. Om wakker te worden onder de heidenen waarheen het verdreven is. En om te komen tot de Heer zelf, zich tot hem te verzamelen. Zie. En het zijn die woorden die in Efeze 5 op ons van toepassing gebracht worden. Waak op, sta op, word verlicht, kom tot het licht. Maar dan terug naar Jesaja 51 vers 9, want daar wilde ik naartoe. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Want ooit stond Israël op en volgde Mozes en het werd de ondergang van Egypte. En in de toekomst zal Israël opnieuw opstaan, de Heer volgen, uitgeleid worden uit al de volken waarin de Heer hen verdreven heeft, enzovoort. Het is de ondergang van de macht van de duivel over deze wereld. Heb je dat nog? Het gaat dus over Egypte, maar het gaat over de duivel en heel zijn rijk. Waarvan Egypte het markante voorbeeld is. Daarom bestaat Egypte nog steeds. En is dat land nog steeds niet veranderd. Het is nog steeds hetzelfde land. En het regent er minder dan ooit. Want de Nijl treedt al lang niet meer buiten zijn oevers. Het was in de tijd Nasser, maar dat is al heel lang geleden, die achteraf zei, ik ging bij de duivel te biecht. Hij bedoelde bij de Russen. En heeft de Russen zijn land binnengehaald om de Aswandam te bouwen. Om het water van de Nijl vast te houden. En daarna heeft hij alsnog de Russen het land weer uitgezet. Wat niemand meer verwacht had. Want ja, als de Russen zijn gekomen, dan, toen maar weer. Maar dat was omdat men moest water hebben. Men moest het water vasthouden. En daarom heb je tegenwoordig al die dammen in de Nijl. Maar dan nog redden ze het niet. Het wordt minder en minder en minder en minder. Nou ja. Toch. Maar dat is deze wereld. Het wordt minder en minder en minder. Het houdt een keer op. En de macht van Satan wordt een keer gebroken. Zie. De macht van die man met die grote mond. En hier heet het ook de zeedraak. Heb je dat? Jesaja 51 vers 9. Die de zeedraak verwond hebt. Zijt gij het niet die de zee, de water, de grote afstand droog gemaakt hebt? En dan begrijpt u meteen ook de betekenis weer van de Schelfzee enzovoorts. En zelfs van de Jordaan die bij gelegenheid droog stond. Het is een overwinning, om zo te zeggen, op de macht van de duivel. En mocht u dan zeggen, ik dacht dat het een beeld was van de dood, de Schelfzee enzovoorts, dat zeg ik toch. De duivel is toch degene die het geweld des doods heeft, waarvan wij verlost worden. Maar het verhaal is, het is die oude wereld die erin doorklinkt. En die in die wateren gedemonstreerd wordt. En vandaar die profetieën over Egypte. Hierna komen wij inderdaad terecht in Ezechiël 29, waar we waren. Maar in het hoofdstuk 32 gaat hij nog steeds. Zo. Dan hebben we. Nou, deed hij niet Rahab, nee. Maar dan heet hij de zeedraak. Net als in hoofdstuk Ezechiël 29, vers 3. 32, vers 2 heet hij ook zo. En inderdaad, in Jesaja 51 was dat ook zo. Het is die figuur met die grote mond. Maar hij hoort onder water thuis. Wat ik u dus over Egypte vertellen wil, is dat het een beeld is van deze wereld die er eigenlijk niet had mogen zijn, maar het toch is. Uit de wateren, maar nog steeds onder die God van voor die wateren, van oudsher. Dat is eigenlijk het idee. En vandaar de wat gezwollen taal als gesproken wordt over een oordeel over Egypte. Het is een oordeel over de wereld als zodanig en specifiek over de draak. De oude slang, het zeemonster of hoe je bij gelegenheid maar heet. In dat verband zou ik u natuurlijk ook moeten lezen Jesaja 27. Waar dan weer boven staat verdelging der vijanden van Gods kerk. Nou ja, het gaat om de vijanden van Israël, dat weet u, maar ja. Ja. Het gaat inderdaad over de terugverzameling van Israël en de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst, uiteraard. Maar daarbij staat dan inderdaad in 27 van Jesaja vers 1, te dien dagen, zo begint hoofdstuk 26 ook, hè, te dien dagen. En boven en 27 vers 6 begint met in het toekomende. En 28 vers 5 te dien dagen. En 27 vers 12 het zal te dien dagen geschieden. Ik bedoel, dat is de vaste term hier en het duidt altijd op nieuwtestamentische tijd. Te dien dagen, niet deze dag, maar die dag. Niet dichtbij, maar in de toekomst, veraf. Wanneer precies? Dat wordt niet gezegd, dat is niet de strekking van de term. Al is het dan 100 keer een aanwijzend voornaamwoord. Ik noem het meer een verwijzend voornaamwoord, die. Ja, in de Bijbel, in de toekomst dus. En het hangt samen uiteraard met de dag des Heren, het oordeel van de Heer als hij zijn koninkrijk op aarde vestigt. Maar 27 begint in vers 1 met te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de langwemelende slang, ja, de Leviathan, de kromme, slomme slang. En zoals ik u zei, slom staat echt gewoon in mijn woordenboek. Want ik heb het ook eens nagezocht. Dat woord bestaat toch niet? Is dat is dat een dichterlijke term, maar nee, slom. Bij nader inzien, wij kenden het woord als slalom. Bij het skiën, de slalom. Dat is die bocht te maken. Maar als ik het uitteken, hoe dat ongeveer gaat, heb ik een mooie tekening van Egypte gemaakt. Van die Nijl. Hoe zo'n rivier gaat. Zie? Meandert heet dat eigenlijk. Want dat is wat rivieren doen, hè? Meanderen. Ja. Nou goed. De Leviathan, die hier dan twee keer genoemd wordt, als aanduiding van Egypte. Leviathan komt van dezelfde wortel als de naam Levi. En dat betekent zoveel als samenvoegen. Dat wat verbindt. En Levi verbindt, dat is de priesterlijke stam, de priesterlijke familie. Die verbindt, die bijeenbrengt rondom de Heer uiteraard. Maar de Leviathan is in de praktijk de duivel, die verbindt ook, maar dan buiten God om. Vandaar dat Babel heeft ook die reputatie. Babel is het streven, als het niet de letterlijke plaats is, is Babel het streven in het algemeen naar eenheid van de volkeren. Naar eenheid van cultuur, eenheid van godsdienst, eenheid van economie en wat het maar is. Dat is Babel. Europese gemeenschap is dus ook Babel. In meerdere opzichten, niet alleen politiek, maar ook economisch enzovoorts. Over de grenzen heen was het idee, dat is Babel. En waar ik vandaan kom, daar leren ze trouwens ook dat het streven naar eenheid van de diverse kerkgenootschappen, ecumene, dat dat ook Babel is. En dat je er dus uit moest gaan. Dat kon je makkelijk zeggen. Wij waren daar nooit in. Dus ja, die woorden wogen voor mij nooit zo erg zwaar. Maar toch. Het principe is inderdaad het beginsel van Babel. Ja. En dat tegenover de eenheid die we hebben in Christus. Met wie wij verbonden zijn. Door de echte Levi. De echte priester, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarvan Levi dan weer een type was. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar hier binnen hier in Jesaja, u leest het boven de hoofdstukken, boven hoofdstuk 26, danklied der verlosten. En in hoofdstuk 27, vers 6, verzameling van Israël. Vreemd genoeg heet het dan toch niet de kerk. En dan boven hoofdstuk 28 gericht over Efraïm en Juda. Het gaat allemaal over Israël en het behoud van het overblijfsel daaruit. Inclusief de uitspraken over, zie ik leg in Sion een beproefde steen, een kostelijke steen enzovoorts. Hoofdstuk 28. Hoofdstuk 29 gaat het weer over Jeruzalem. Maar ertussendoor, het ene vers, 27 vers 1. Te dien dagen zal de Heer die Leviathan verslaan. De kromme, slomme slang. Dat is gewoon de draak van Alzer. Het gaat over het antichristelijke rijk wat in die dagen ten onder gebracht wordt. Maar het beeld is ontleend aan Egypte. En dat is waarom ik het aanhaal nu. Daar is overigens verder geen eind aan dit soort dingen. Ik vestig uw aandacht maar op dat profetie over de ondergang van Egypte hebben wij besproken in Jeremia in de tijd. Ik meen dat het Jeremia 49 was. Dat is wat langer geleden. Maar wat ik u wel wil noemen is Jesaja hoofdstuk 19... profetie over Egypte. De last van Egypte heet dat. In hoofdstuk 18 heet het trouwens al Morenland. En dan kom je in Afrika terecht. Moor is gewoon een van de woorden voor zwart, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Hetzelfde als neger, negra. Nee. Zwart, Afrika, en we hadden het over Egypte. Maar in het oude hieroglyph schrift wordt Egypte, is de naam van Egypte Kem. En als je een poging doet om dat met Hebreeuwse letters op te schrijven, dan schrijf je dus gewoon de naam van Gam op. En het heeft ook dezelfde betekenis, want men zegt het heet Kem omdat het de aanduiding zou zijn, dat is officieel dit wat ik nu zeg, maar oude Egypte wordt Kem genoemd omdat het de aanduiding zou zijn van de zwarte aarde. Links en rechts van de Nijl. De slik, zwart, heb je dat? Zwart. En Gam wordt vertaald met... Ik was soms met zwart, dat schijnt te ver gezocht te zijn. De naam van Gam wordt vertaald met verbrand. Geblakerd. En dus impliciet toch zwart. En vandaar de idee dat de Gamitische volkeren, want Gam was de kleinste zoon, de jongste zoon van Noach immers, een stamvader, een van de drie stamvaders van de volkerendraden, dat de Gamitische volkeren worden geacht zwart te zijn, dan wel donker. Hoe donker, weet ik niet, maar doet er ook niet zoveel toe. Maar het is Gam en Kush. Kush, dat wordt geacht Ethiopië te zijn, maar het is ook zoon van Gam. En zo verder. Maar vandaar de combinatie, Moorland en er komt Egypte. Hoofdstuk 19 van Jesaja, de last van Egypte. De Heere rijdt op een snelle wolk, want ja, poëtisch blijft het. Een snelle wolk, dat schijnt een hemels voertuig te zijn dan. En hij zal in Egypte komen en de afgoden van Egypte, let op Egypte en meteen afgoden van Egypte, zullen bewogen worden van zijn aangezicht en het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen. Want ik, dan is het dus de Heere zelf die spreekt, hè? Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden en ieder tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste. Maar u herkent dat toch? Verwarring? Dat is Babel. Verwarring, Babel, ja. Maar dit gaat over Egypte, maar de parallel heb ik u al genoemd. Ze zijn allebei uitbeelding van die wereld aan die wateren. En de tichelen, religie, wat het maar was. En dan Egyptenaren tegen Egyptenaren en koninkrijk tegen koninkrijk, zodat inderdaad meer in beeld is dan alleen Egypte zelf. Daarachter steekt de hele wereld met zijn koninkrijken. Dus grote verdeeldheid. En de geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen, en hun raad zal ik verslinden. Dan zullen zij hun afgoden vragen, en de bezweerders en de waarzeggers en de duivelskunstenaars. En ik zal de Egyptenaars besluiten in de hand van harde heren, en een strenge koning over hen zal heersen, spreekt de Heere der Heerscharen. En ze zullen de wateren uit de zee doen vergaan, en de rivier zal verzijpen. Leuk, hè, dat de rivier zal verzuipen. De rivier zelf zal verzijpen. Dat wil zeggen, de rivier is lek. Nou hebben wij in Nederland... Nou ja. Vind ik altijd merkwaardig. Dan rij je over zo'n rivier, staat er een bordje bij lek. Staat er bij die brug staat dat lek. Ja. De rivier zal verzijpen en verdrogen. Dat doet die rivier overigens al jarenlang, hoor. Zij zullen ook de rivieren verre terugdrijven, zij zullen ze uithozen en de gedamde stromen opdrogen, het riet en het schilf, dat is schelf, een soort gras, riet, zullen verwelken en het papiergewas van het papyrus enzovoort bij de stromen, aan de oevers der stromen, al het gezaaide aan de stromen zal verdrogen, het zal weggestoten worden en niet meer zijn. De vissen zullen treuren en daarna gaat het over de staande wateren en de vorsten van Zoan en wat het maar was. Egypte, uitgebreid besproken. En dat zal dus geoordeeld worden ten behoeve van het land van Juda, dat is vers 17. En wat er van Egypte over is, zal zich bekeren, zal zich aansluiten bij het Messiaanse Rijk, bij Israël. En dan staat er, dan zijn ze met z'n drieën, dan is het Israël en aan de ene kant Assur en de andere kant Egypte. Maar dan ben je inmiddels zo ongeveer in vers 23. Te dien dagen zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië. Dat de Assyriërs in Egypte en de Egyptenaars in Assyrië zullen komen. Met die route die loopt via Israël. Dat weet u, hè? En dan heb je weer Assur en Egypte. Dat zijn de landen die genoemd worden als de gebieden waarheen Israël in ballingschap, in de verstrooiing, in de diaspora verdwenen is. Juda wordt geacht verdwenen te zijn naar Egypte. En Efraïm, dat wil zeggen tien stammen, wordt geacht verdwenen te zijn naar Assur. Dat is kortere bocht, dat is afgerond, dat is gegeneraliseerd. Maar de geschiedenis van Juda, het tweestammenrijk, eindigt inderdaad met een vlucht naar Egypte, aangekondigd in Deuteronomium 28, de laatste verse, en heeft plaatsgevonden in nieuwtestamentische tijd en is beschreven door Flavius Josephus. Bij de ondergang van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling is een overblijfsel uit Juda der Joden inderdaad het land uitgevlucht, een stad uitgevlucht, naar Egypte, heeft zichzelf daar als slaaf verkocht enzovoorts. Dus het eindigde met de slavernij in Egypte. En wat de tien stammen betreft, dat weet iedereen, wat nog niet weg was, geëmigreerd bedoel ik, en zich gevestigd had in de diverse koloniën, werd ter gelegenheid van de uiteindelijke ondergang van Samaria weggevoerd naar Assur. En het tienstammenrijk eindigt dus officieel in Assur. En als er dus sprake is van een terugverzameling, dan heet het dus dat het volk zal terugverzameld worden uit Egypte en uit Assur en alle landen waarin de Heer hen verdreven heeft. En inmiddels heb ik dus even snel teruggebladerd, maar het moet nog in 19 wezen. Maar ik heb teruggebladerd naar hoofdstuk 11. Vers 11. Het zal geschieden te dien dagen dat de, heb je weer, te dien dagen. Dat de Heere ter andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. En dan nog zowat. Maar daar ga ik dan verder niet op in. Eigenlijk de plaatsen die hierna genoemd worden horen of bij Assyrië, of bij Egypte, maar dat ga ik nog niet uitleggen. Maar je hebt ze daar ook gewoon bij elkaar. En hier in Jesaja 19 dus ook. Assyrië en Egypte. De beide buurlanden. Maar dan lezen wij in Jesaja 19, vers 19... Te dien dagen, komt u weer, na de ondergang van Egypte, om zo te zeggen. Te dien dagen zal de Heere een altaar hebben in het midden van Egypte. En, of namelijk, ik lees hem als namelijk, ik denk dat het over één ding gaat en niet over twee, namelijk een opgericht teken aan haar landpalen voor de Heere. En het zal zijn tot een teken, daarom denk ik dat het maar over één ding gaat en niet twee. Het zal zijn tot een teken en tot een getuigenis voor de Heer, de Heerscharen in Egypteland, Want ze zullen tot de Heere roepen vanwege de verdrukkers, en hij zal hun heiland en meester zenden, die zal hen verlossen. En de Egyptenaren zullen de Heere bekennen. Dat is vers 21. De Heer zal een teken hebben te den dagen in Egypteland aan hun landpalen. Nou, zo'n opgericht teken aan de grens van een land, wat eigenaardig. Maar ik denk dat het over de landpalen gaat in het midden van Egypteland. Dat staat er, in het midden van Egypteland aan haar landpalen. Daar moet je drie keer over nadenken en dan begrijp je dat het is de grens tussen de beide Egyptes. Of niet dan? Dan is het in het midden van Egypte, de twee Egypten, in het midden ervan, en toch aan de landpalen, aan de grens. Tussen Opper- en Neder-Egypte. En als je daar gaat kijken vandaag, zo breed is dat niet, dus de, want het is de smalle strook immers die uitloopt van het zuiden uit in de delta. Precies in de zuidpunt van die driehoek, dat is de grens tussen Opper, nee, dan moet ik naar beneden wijzen, Opper, en Neder-Egypte. Daar ligt Caïro. En aan de zuidpunt van Caïro, daar heb je het oudste archeologische bouwwerk ter wereld. En nog bestaand, de piramide. Die legendarische piramide, de piramide. Nee, ik weet, er zijn heel wat piramides daar. En elders in de wereld zijn er trouwens ook piramides. En soms ook nogal grote. Maar de piramide is de piramide van Cheops. Zo heet hij namelijk, Khufu, zoals je wilt. Een heel merkwaardig ding, omdat het de enige piramide is, althans in Egypte, waar überhaupt geen afgodische inscripties in gevonden zijn. Sowieso geen inscriptie in gevonden trouwens. En omdat het toch moest, heeft men ergens in de piramide, de derde zoldering boven de koningskamer, heeft men, nou, die staat toch de naam van Khufu, en, nou ja, enzovoort. Maar toch maar. Maar die is dan toch voor niemand zichtbaar. Maar dat merkwaardige ding staat daar, en wat hij daar doet, waar hij voor gediend heeft, weet men ook niet. Daar zijn dus een heleboel theorieën over in omloop. Maar het vermakelijke daarvan is dat niemand zijn theorie kan bewijzen. Er is dus iets vreemds mee. Dat sowieso, in elk geval al meteen via de afmetingen, de verhoudingen van het ding. Maar goed, daar ga ik nou niet over spreken. Maar die staat daar. Men zegt, het is het oudste archeologische bouwwerk op aarde. Maar feitelijk weet men niet hoe oud het is. Heel oud. Maar ik persoonlijk, maar mijn mening telt helemaal niet natuurlijk, maar ik persoonlijk denk dat het oudste archeologische bouwwerk op aarde niet die piramide is, maar het ding daarnaast. Dat is de Sphinx. De Sphinx. Oké, er zijn een boel Sphinxen, er bestaan een boel Sphinxen. Maar de Sphinx, dat is die daar. En dat het oudste is, dat is omdat redelijk aantoonbaar is dat het ding enige malen in het verleden reeds gerestaureerd is geworden. En dat ook soms al, nou ja, duizenden jaren geleden. Dat is moeilijk uit te leggen, maar daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Daar had je, er is trouwens jarenlang bij herhaling een weet je zo'n ding, een documentaire over uitgezonden. Op wat het maar was. Een van die televisiezenders, zal ik maar zeggen. Ik weet niet welke, maar goed, dat doet er ook niet toe. En daarin werd aangetoond dat hij inderdaad bijgewerkt is. En dat het gelaat al eens een keer bijgewerkt is. En dat betekent dat de kop van die Sphinx veel te plat is. Naar verhouding, had veel dikker moeten zijn, maar men zegt het is duidelijk later gerestaureerd en opnieuw een gelaatsuitdrukking in aangebracht enzovoort. En bovendien de romp van die Sphinx, die is ook opgevuld hier en daar met stenen, omdat er een deel van weg erodeerd is. En bovendien heeft men aangetoond dat de erosie van die Sphinx er een geweest moet zijn van regenwater, wat erop terecht is en er afgedropen. Verticale stroom van water langs de Sphinx. Maar het regent daar niet, nooit. Heb u dat nog? En zo verder. Ik ga u dat niet allemaal verder vertellen, want ja, dat is mijn afdeling ook niet. Dan moet u er zelf maar naar zoeken. Maar er komt erop neer dat men geconstateerd heeft dat het ding dus, dat er ooit op diezelfde plek gewoon afwisseling van seizoenen enzovoorts geweest moet zijn. Zodanig dat het een vruchtbaar gebied geweest moet zijn en dat het regelmatig moet hebben geregend en ook niet zo'n klein beetje. Waaruit men dan besloten heeft dat het ding dus stamt van voor de laatste ijstijd. Begrijp je goed, dat zijn mijn termen niet. Maar als u het mij vraagt, de laatste ijstijd, dat zijn gewoon de wateren van Genesis 1 vers 2. Of moet ik uitleggen dat ijs water is? Ja, oké, bevroren water. Maar goed, doe maar weer. En ik denk dus dat dat klopt. En dat het ding stamt van die oude wereld nog. En dat verklaart meteen dat die specifieke locatie waar deze bouwwerken staan, dat die tot in onze dagen staan en blijven staan en in de Bijbel een functie vervullen als een teken waar de hele mensen zijn. Kijk, wat is dat voor een ding? En waarom staat het daar? Wie heeft dat bedacht en wat moet het? Er zijn geen inscripties bij of niks. Wat is dat voor een vreemde locatie? Ja, dat de mensen omheen gewoond hebben, ja, dat zal wel. Het is een aardige plek waar de toeristen naartoe komen van over de hele wereld. Dat is altijd zo geweest, trouwens. De oude geschiedschrijvers zijn daar ook geweest. En er zijn erbij, Herodotus bijvoorbeeld, die maakt er melding van dat die piramide bekleed was met kalkstenen stenen, een spiegelend oppervlak had aan de buitenkant. Dat wisten wij niet, maar in de 19e eeuw heeft men het ding een beetje uitgegraven. En toen bleek onder het zand inderdaad sommige van die stenen aanwezig te zijn nog. Hè? Je kunt het nu nog gaan bekijken trouwens. Die zijn weggeërodeerd. Maar ik bedoel, maar men heeft altijd naar het ding gekeken. Hij heeft er altijd gestaan. Men weet niet wanneer het gebouwd is. Behalve dan dat er een traditie is die zegt dat hij gebouwd is. Die is van Flavius Josephus. Dat hij gebouwd is voor de vloed. Van Noach. Maar ik denk dat hij daar een buis is. Ik denk dat die een vloed te laat is. Dat het voor een andere vloed was. En met het verhaal erbij dat men wist dat er zo'n vloed zou komen. Dat men toen zowel de piramide gebouwd heeft, in ieder geval de piramide gebouwd is, en waarschijnlijk ook de Sphinx. Dat is Flavius Josephus, officieel. Om daarin bepaalde waarheid, bepaalde ideeën, bepaalde waarheid, gegevens, wetenschap vast te leggen in zo'n bouwwerk, in de hoop dat het niet zou vergaan. Dat verhaal is dat ze twee van die dingen gebouwd hebben, een van bakstenen en een van natuursteen. Dat die van natuursteen nog staat, zegt Flavius Josephus, maar die van baksteen, die heeft het begeven, die is er niet meer. Maar ik denk dat hij het niet heeft over de vloed van Noach, maar over een oudere vloed. Maar gekoppeld aan dit verhaal is dan ook het idee dat het ding gebouwd zou zijn door Set. Want Set wordt uit de Bijbel, kennen we ook als een Set in Egypte, in de Egyptische mythologie. En die wordt vereenzelvigd met Mercurius van de Romeinen. Hoe heet die bij de Grieken? Nou ja, laat me zitten. Maar hij wordt vereenzelvigd met Mercurius. Dan blijf ik daarop hangen. Hoe is die andere naam? Maar die wordt geacht Hermes. Hermes. Kom op. Pilletje en. Nou ja. Hermes. Want Mercurius zijn de Hermes, zijn de Set uit de Bijbel. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik zeg dat dat ons overgeleverd is. Dat is de figuur die alle geheimen kent, zou ik maar zeggen. De man van het occulte enzovoorts. Die de waarheid kent achter de verschijnselen. Vandaar dat dingen hermetisch afgesloten zijn. Maar Hermes weet wat erachter zit. Of Mercurius. En Hermes, Mercurius, ze zijn de boodschappers, vandaar met de vleugeltjes aan de hielen. Maar je herkent daar de figuur van de Heer Jezus in. Degene die het woord heeft en de geheimen van het woord kent, die de verborgenheden kent en die de grote boodschapper is. Heb je dat nog? Symboliek, dat hangt allemaal aan elkaar vast. Zijn verhalen uitontwikkeld en men zegt de piramide bevat dingen die wij niet begrijpen, dus dat is hermetisch. Daar kennen we ook van het woord hermeneutiek. Ik heb een bloedhekel aan het woord hermeneutiek. Want dat veronderstelt, dat wordt gebruikt in verband met bijbelstudie, hermeneutiek. Dat is een soort vak, dat schijnt een vak te zijn. De studie van de wijze waarop je de Bijbel moet uitleggen. Niet de uitleg zelf, dat heet exegese. Maar de methodiek die je daarvoor gebruiken moet. En ik weet heel zeker dat er geen methodiek voor is. Als dat er was, was die al lang ontdekt en uitgevonden. En dan hoef je en in een computerprogramma verwerkt. En dan hadden we deze avond er niet meer nodig. Hermeneutiek is gewoon onzin. Maar het is een idee dat komt uit een heidense wereld. Hoe los je de geheimen op? De mysteriën heet dat. Enzovoorts. Nou goed. Maar er is iets mysterieus aan die piramide, tot vandaag, als er weer wat te melden valt, dan staat het in alle kranten, dan komt het overal in het nieuws. Ze weer aan het zoeken zijn geweest, zijn misschien weer een kamer gevonden, een geheime kamer heet het dan, die ze gevonden hebben. Ja, als ze hem nu vinden, was hij daarvoor geheim. Ja, dat wist niemand. Maar dat woord alleen al, hè. Geheime kamer, geheime gangen, en wat het maar is allemaal. Maar dat die piramide op heel eenvoudige, nee, het is een heel ingewikkeld bouwwerk, een heel ingewikkelde rekensom. Ik zal u er niet mee lastig vallen, het is mij eigenlijk ook te ingewikkeld, maar vooruit. Maar eigenlijk is het gewoon een heel simpel ding. Als uitbeelding van het Koninkrijk Gods. Dat gebouwd wordt vanuit deze wereld op vierkant vlak. Met vier punten. Helemaal vlak op de top van de hoogvlakte van Gizeh. Die ze eerst vlak gemaakt en gepolijst hebben. Voor ze de stenen erop gingen stapelen. Enzovoort. En die vier lijnen komen bij elkaar. Die vier lijnen komen bij elkaar. Daarboven waar die één is. Maar die bovenste één die is er niet. Want de top zit er tot vandaag nog niet op. En als je dat hardop roept, piramide maar de top zit er niet op, dan zeggen ze, dat komt van de vrijmetselaars. Dan zeg ik, nee, dat komt uit die piramide van Gizeh. En daar hebben die vrijmetselaars het ook vandaan. En ik ook trouwens. En uit de Bijbel. En uit de getalsymboliek uit de Bijbel. En dat soort dingen meer. Want 5 staat voor de geestelijke, eventueel de hemelse dingen. En wat wij kennen hier op aarde is alleen de 4, maar daarboven, essentie van het geheel, is die 5, die punt die er nog op moet. En maar de top van de piramide, is nou helemaal aan het eind van de avond even, hè? En de top van de piramide vind je ook als top van de obelisk, dat is ook Egypte trouwens. Dat is een piramide in het klein, maar het is nog steeds een piramide, hè? En die heet de Benben. Benben, dat is het officiële woord, Egyptische woord voor top van de piramide. Of van de obelisk, Benben. Eigenaardige vorm, zo'n punt erop. En de aardigheid is dat wij kennen dat woord, want Ben is een zoon. En nog een keer Ben is nog een zoon, dan heb je 2 zonen, dan heb je dubbeldeel, want het is een beeld van de eerstgeborene. En de Benben, die wordt geacht licht te zijn. Vandaar dat men een oog erin tekent. Als men er iets in tekent, tekent men een oog erin. Nee, dat is niet het alziend oog. Oog staat voor geestelijke dingen. Dat is al dus symboliek. In de Bijbel staat het gewoon. Zijn de vol ogen. En de ogen en de geesten enzovoorts. Lees maar na. Ik meen dat het Openbaring 4 of 5 is. Waar het zo staat. Staat voor geestelijke dingen. Voor juiste dingen die wij niet kunnen zien. Enzovoorts. Maar die ontbrekende top, dat is een beeld van Christus zelf. En het hele beeld wordt gebruikt in Efeze 4 voor de gemeente van vandaag. Een tempel gods, een bouwwerk, een altaar zo je wil. Wordt gebouwd om een fundament dat gelegd is. Toch? Specifiek voor een fundament. Een beproefde steen, een kostelijke steen. De hoogvlakte van Gizeh hebben ze eerst geëgaliseerd en plat gepolijst. Er is al onderzoek nagedaan. Op bouwkundige redenen heeft het niet, maar men heeft het gedaan. Enzovoorts. Er is fundament, daarop wordt gebouwd. En wat de gemeente betreft, daarop wordt de gemeente gebouwd. En Christus zelf is het hoofd. En die heet dan de uiterste hoeksteen. Nee, hoofd des hoeks. Dat impliceert dat een steen is niet in het fundament, maar in de top. En hij is de onzienlijke. Dat is het minste wat die piramide ons te zeggen heeft. Voor de rest zal ik u er niet meer lastig vallen, want ik zit er buiten de orde nu. Maar het gaat erom dat dat precies is op de grens tussen Opper en Neder Egypte aan de landpalen. En daarmee midden in het hart eigenlijk van de Egyptes of van Egypte. Maar als u het mij vraagt, is het een van de locaties waaraan je nog zien kunt en waarvan je weten kunt dat die al bestond en bewoond werd in de dagen van voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. En dat is de betekenis van Egypte. Het hoort onder water te zijn. Het is ooit onder water gekomen. Maar ja, het is toch weer boven gekomen. Dat maakt het tot een beeld van de wereld als zodanig. En vandaar de slavernij in Egypte. Slavernij van de oude wereld. Slavernij van de leugen. En wat het maar was. Zie? En het leef van de... Nee, er komt niks uit de hemel. Het leef van de draak. Moet uit de aarde komen, enzovoorts. Daarna krijg je de echo daarvan in Babel. En je hebt er trouwens nog één. Maar ja, misschien hebben we het daar volgende keer over. Ik ben ver over mijn tijd natuurlijk. Maar we hebben er nog zo een en dat is Jericho. Dat is de laagst gelegen plaats op aarde. Staat niet ter discussie. Het is zowat 400 meter beneden de zeespiegel. Er is Almere niks bij. Dat is maar 11. Schijnt het. Zowat 400 meter beneden. En men zegt dat het de oudste stad is op aarde. Althans, de overblijfsel in de grond. Hoe oud, weet ik niet. Niet dat je dat allemaal moet geloven, maar in de Bijbel is Jericho toch ook een rare stad. Bij de intocht in Canaan, de Palmenstad enzovoort, een stad die heel demonstratief overhoop gehaald wordt, met een Babylonische connectie trouwens. Babylonisch overkleed, weet u nog? Er is toch iets met Babel. Het lag ook aan de rivier, dit lag aan de Jordaan. Maar midden in de Araba, een beeld van de dood, enzovoorts. Dus toch een gelijksoortig verhaal. En dan ook iets erbij van, het mag niet herbouwd worden, maar het werd wel herbouwd. Yeah. En die ging er ook naartoe. En voordat hij naar Jeruzalem ging, en op de route naar de zogeheten intocht in Jeruzalem, ging hij eerst door Jericho. Om daar het een en ander aan heilbrengend werk te verrichten enzovoort. Het is niet voor niks. Het zijn de locaties van die oude wereld. Dat is mijn conclusie daaruit. En in ieder geval zijn ze daar beelden van. Maar ik denk dat ze ook daadwerkelijk locaties zijn daarvan. En dat ze ons illustreren hoe het zit met die wereld die wij vandaag hebben. Die is in de dood, die hoort in de dood, ze zijn in de Araba, onder water. En voor zover die toch bestaat, rust er een vloek op. Maar de Heer gebruikt het een en ander voor zijn doel om te komen tot de openbaring van zijn koninkrijk en uiteindelijk een nieuwe schepping. Meer daarover een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank. Daadwerkelijk dat we uw woord hebben. Dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En dat ons verborgenheden openbaart. Heel bijzondere verborgenheden van onze tegenwoordige tijd. Maar ook in het algemeen die dingen die wij mensen eigenlijk niet kunnen weten. Maar die u ons bekend maakt. Opdat we zouden weten dat deze wereld waarin wij leven eigenlijk geen recht heeft tot bestaan. Maar dat hij er alleen is opdat u uw werk zou doen. Een werk tot verlossing. Een werk tot voortbrenging van nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En wij danken u te mogen weten dat waar wij in onze dagen komen tot geloof in u als onze heiland en een verlosser. Dat we daar deel krijgen aan u en daarmee aan een nieuwe schepping. Dat wij eerstelingen, eerstgeborenen daarvan geworden zijn. En daarmee erfgenamen, koningen en priesters van dat eeuwige koninkrijk dat u zou openbaren. En we danken u daarom dat we, nadat we even achterom hebben gezien naar een ver verleden, dat we vervolgens weer vooruit mogen kijken naar wat u tot stand zou brengen en naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarom ook bevelen we ons bij u aan en bij de kracht van uw genade. Omdat we niet zouden vertrouwen op deze wereld, op Egypte, op die rietstaf, op die wateren van beneden, maar in tegendeel onze hoop zouden vestigen op u en de kracht van uw levende woord. Amen.